Goedemiddag allemaal. Namens de kerkraad heet ik u broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis via kerktelefoon of het internet. Van harte welkom in deze dienst. Ik heb een aantal mededelingen voor u. Het gezin van zuster Rosalinde Lauwersen is op 10 april een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Suzanne Charlotte en haar roepnaam is Sarah. En in het gezin van broeder en zuster Jan en Annelies Visser is op 16 april een zoon geboren. Zijn doopnamen zijn Hendrik Jan en zijn roepnaam is ook Henk Jan. In het gezin van broeder en zuster Bas en Marielle Geertsema is op 18 april een dochter geboren. Haar doopnamen zijn Bo Bente en haar roepnaam is Bo. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Duivenvelp voor zuster Nelke Zuidema uit Noord-Acht. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Jeroen en Klaartje Smalbil voor hun dochter Anna. Door broeder en zuster Adjan en Annemarie de Putter voor hun zoon Nout. En door broeder en zuster Henk en Corrie de Jonge voor hun zoon Mark. De doopbediening zal in deze dienst plaatsvinden. Vanochtend zijn verkiezingen voor ambtsdragers geweest. Daarin zijn verkozen tot... Zijn de volgende broeders verkozen. Voor diaken in Noord broeder Wim Kolen. Voor ouderlingen in Zuid broeder Dirk Malda en broeder Lennart de Ruiter. En voor diaken in Zuid broeder Fokko Munneke. Verder zijn er geen wettige bezwaren ingebracht tegen het voorstel de volgende broeders per approbatie te benoemen. Dat zijn in Noord de ouderlingen. Voor ouderling de broeders Hans van Wieringen en Henk Kuiper. Voor het duale voorzitterschap broeders Gerben van der Lucht en Jan Luursema. En voor studentenouderling broeder Marcel Havinga. De dienst waarin deze broeders zullen worden bevestigd zal nader worden bepaald. De collecte in deze dienst is bestemd voor pastoraat doven en slechthorenden. En voorganger in deze dienst is dominee De Haan. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Nogmaals allemaal hartelijk welkom. Bijzonder natuurlijk de doopouders, familie, vrienden en bekenden. Fijn dat jullie er zijn. Vanmiddag gaat het om twee dingen. Allereerst straks de bediening van de doop. En daarna gaat het over wat is leven na Pasen. En daarin komt naar voren dat we na Pasen een machtige herder hebben gekregen. En dat is Jezus Christus. En wat dat betekent, daar wil ik het vanmiddag graag met u over hebben. Laten we gaan staan en met elkaar zingen, opwekking 640, waar komt mijn hulp vandaan?
Oh,
Van de dienst dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer die groet u als volgt: genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. De psalm over de herder is wel psalm 23. We zingen daaruit het laatste vers. Uw rijke gunst mij in uw trouw gegeven verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven. Psalm 23 vers 3 zingen we nu. Van Christus de doop wordt bediend, dan gebeurt dat volgens het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen namelijk de opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de 8e dag na de geboorte. En volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden. Niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Paulus die zegt dan: toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend. En wat betekent die doop? In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en hij zet zich voor ons in ten goede. In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld. In de naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Laten we met elkaar ons geloof belijden in de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We doen dat staande en vanmiddag met opwekking 347.
Thank you.
vragen om vooraan te komen staan bij het doopvond met jullie kind. De volgende vragen willen we aan jullie stellen, de volgende drie vragen. En de eerste vraag is deze. Erkennen jullie dat je kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat het toch dankzij Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt mag wezen? Tweede vraag, belijden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de apostolische geloofsbelijdenis uitspreekt of uitzingt, zoals vanmiddag. En zoals dat hier in de christelijke kerk geleerd wordt. Ten slotte beloven jullie dat jullie je kind zullen voorgaan in een christelijke manier van leven en het zo goed mogelijk zullen onderwijzen en laten onderwijzen om het te leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn. Vader en moeder Smalbeel, wat is daarop jullie antwoord? Vader en moeder De Putter, wat is daarop jullie antwoord?
Ja.
En vader en moeder De Jonge, wat is jullie antwoord?
Ja.
Na de bediening van de doop zingen we met elkaar staande gezang 124, vers 4 en vers 5. Over het teken van de doop. We moeten even zorgen dat we in beeld blijven. We gaan eerst Anna dopen. Ja? Ja. Ik ga al terug. Anna Maria Smalbeel, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Daar moet je stil. Nou. Nout Daniel De Putter, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Mark de Jonge, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Thank you.
Ik mag jullie doopkaart overhandigen en de DVD die komt hierna, hopelijk nog. We hebben gezongen over het leven dat zin krijgt. Daar gaat het vanmiddag ook over. God geeft dat licht aan jullie. En jullie mogen dat licht weer doorgeven aan je kinderen. Dat vergt best wel een heleboel. Met dat ze groter worden, dan worden kinderen ook zelfstandiger. En dat is meestal niet de allereenvoudigste tijd uit het mensenleven. Maar jullie mogen je kinderen, met dat ze groter worden, ook leren om afhankelijk te blijven. Als een schaap van de kudde onder leiding van Jezus Christus, de machtige herder van de schapen. Hij leidt jullie. Hij leidt jullie kinderen. En dat lijkt me alleszins een felicitatie waard. Dat is een waarheid, een vastheid waar je elke dag, elk moment weer op terug mag vallen. Denk veel terug aan de doop van je kind. En neem dat mee in je gebeden naar God toe. Herinner hem aan zijn eigen beloften. En hij doet niets liever dan zijn eigen beloften nakomen. We gaan de bediening van de doop afsluiten met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, dankbaar prijzen we u, want u vergeeft ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden. En u hebt ons door uw geest tot leden van uw Zoon en daarmee tot uw kinderen aangenomen. In de doop laat u dit ons zien en garandeert u het ons. In Jezus' naam bidden wij u voor deze gedoopte kinderen, Anna en Noud en Mark. Leid hen altijd door uw geest. En laat ze volgens uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen. Dan zullen ook zij uw goedheid en barmhartigheid erkennen en gaan verkondigen. Laat hen gehoorzaam onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus volgen, zodat ze sterk zijn in de strijd tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk, en overwinnen. Dan zullen zij u, de enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig loven. Amen. Wij gaan lezen over herders en we beginnen in het Oude Testament. We lezen een paar versen uit Jeremia en een paar uit Ezechiël. Allereerst Jeremia 23, vers 1 en 2. Daar komen we herders tegen. En die herders, dat zijn de leiders van het volk Israël, het volk van God. Maar wat God daar tegen die herders moet zeggen, is niet echt fraai te noemen. Jeremia 23, vers 1 en 2. Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen, spreekt de Heer. Daarom, dit zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen. En jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken. Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken, spreekt de Heer. Dan gaan we naar Ezechiël 34. En uit het hoofdstuk lees ik vers 1 tot en met 6 en vers 11. Ezechiël 34, vers 1 tot en met 6 en vers 11. Ezechiël 34. De Heer richtte zich tot mij, mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid en er is niemand die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. En dan vers 11. Dit zegt God de Heer, ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Dan gaan we naar de herders in het Nieuw Testament. Dat wordt een ander verhaal. 1 Petrus 2. Vers 24 en 25. Hij, dat is Jezus Christus, heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. En dan even verderop in hoofdstuk 5. Petrus 5 vers 4. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. Nou, dan gaan we naar de tekst uit Hebreeën, slot van de Hebreeënbrief, Hebreeën 13. Vers 20 en 21. Hebreeën 13, 20 en 21. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat gaat over het leven na Pasen. Wat is dat? We zingen een paaslied. Gezang 99, vers 2 en vers 3.
Straks na de preek zingen we met elkaar het lied De Heer is mijn herder. Ja, wat is leven na Pasen? Wat is de betekenis, wat is de zin van dat leven? Op allerlei manieren zoeken mensen naar betekenis en zin. Voor zichzelf, je baan, je relatie, je toekomst bijvoorbeeld. En ook voor hun kinderen. Je wilt ze opvoeden, hoe doe je dat het beste? Wat zullen ze worden later? Wat hebben ze allemaal in hun mars? En wat niet? En wat doe je daar nou mee? In de wetenschap kom je dat tegen. Ik hoorde vanmorgen op de radio toen ik onderweg was naar Doetinchem. Een verhaal van een oude professor, bijna 90 jaar. En die had het over de zon en de zonne-energie en de uitbarstingen van zonne-energie. Die we gehad hebben in 2001 en 2003. Met een kracht van vele miljoenen atoombommen. Ik kan je het nauwelijks voorstellen. En die zei van nou, we gaan nu weer een periode van afkoeling tegemoet. Minder zonne-energie. En aan de andere kant wordt natuurlijk geroepen dat de aarde steeds verder opwarmt. Ze zeiden, ja, dat moet je dan wel met elkaar in verband brengen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waarin de wetenschap over nagedacht wordt en ook over nagedacht moet worden. Wat hebben we nodig? Hoe kunnen we het verbeteren? Dat gaat allemaal over de betekenis en de zin van het leven. En natuurlijk ook de economie met zijn kredietcrisis. Dat zet mensen wel aan het denken. Want leven, dat is best kostbaar. Maar je kunt pas snappen hoe kostbaar sinds Pasen. De brief aan de Hebreeën die sluit daarmee af. En nadat verteld is, die hele brief door, ontzettend veel gegevens uit het Oude Testament, is verteld wat God allemaal gedaan heeft, heel die tijd voor het Oude Testament door, al die eeuwen door, en hoe daar het evangelie van Jezus Christus eigenlijk al werd afgebeeld, en hoe dat later werd vervuld. Dat is allemaal breed uiteengezet en dan dit. Ten slotte, in het slothoofdstuk. Dit is de afsluiting, hier loopt het op uit. Dit was Gods bedoeling vanaf het begin voor het leven van de mensen. Het gaat over vier dingen. Het gaat over vrede. Het gaat erover dat mensen groot en klein, wie ook, schapen zijn. Schapen die een herder hebben, Jezus Christus. En dat mensen daardoor zinvol kunnen leven. Over die vier dingen gaat deze tekst. Vrede. Dat is het eerste. Nee, dat is niet het eerste. Het gaat over de God van de vrede. Daar moet je niet overheen lezen. De God van de vrede. Dus, het gaat niet over vrede die je van jezelf hebt. Of uit jezelf hebt. Of die je zelf kunt maken. De God van de vrede, daar begint het mee. En dat is maar goed ook, want iedereen, wij ook, wij kennen spanning en stress en je hebt twijfel en je kent verdriet en zorg en onzekerheid. Dat is allemaal onvrede. Maar God is de God van de vrede. Zonder stress, bijvoorbeeld. Zonder heen en weer gegooid te worden. Zonder frustraties. God is heel, God is volkomen. En die God wil jouw God zijn. En voor je kinderen. Zoals Hij zelf is, zo wil Hij voor jou zijn. Maar je voelt dan ook meteen wel aan dat, ja, God mag dan zo zijn. Dat betekent nog niet dat wij dan ook zo zijn en dat we daar in één keer bij passen, als magneten die tegen elkaar aanklikken. Net zoals je een christen mag heten naar Jezus Christus. Maar dat betekent nog niet dat je net als Christus leeft. Altijd. Even barmhartig, even wijs, even liefdevol, even rechtvaardig.
En daarom stopt het hier ook niet. Het gaat niet over de God van de vrede. Nou ja, die is er. En die zit ergens heel hoog boven je, ver weg. Nee, de God van de vrede neemt jou en je kinderen bij de hand. Er komt leiding. Want het was ook Gods bedoeling, altijd al, dat mensen schapen zouden zijn. Maar dat is een beeld natuurlijk. En dat beeld iets uit, maar wat? Dat beeld dat roept bij ons meestal meteen verkleinwoordjes op, hè? Dat ik van die heel grote kudde ook een heel klein schaapje mag zijn. Maar net zo min als een Nederlandse boer het gaat hebben over zijn koetjes. Of een varkenshouder over zijn varkentjes. Heeft een Oosterse boer of een Oosterse herder het over zijn schaapjes. Was gewoon keihard werken. En een vrij onzeker bestaan. Alles wat je in je leven tegen kon komen, nou, daar kwam een herder zeker tegen. Dit beeld zei de mensen in het oosten wel wat. En nou is het dus Gods bedoeling dat gelovigen schapen zijn. Er wordt in de Bijbel natuurlijk veel meer gezegd over wat je als gelovige mag zijn. Bijvoorbeeld kind van God. Johannes 1. Je mag erfgenaam van de hele wereld zijn. Romeinen 8. Co-regent. Met de grote koning Christus, Openbaringen 3, bruid. Je mag zijn als een zon die schittert in het koninkrijk van de Vader. Maar altijd ook schapen. En Petrus die schreef erover, we hebben dat gelezen. Jullie waren dwalend als schapen in de droomwereld van het ongeloof. Maar nu bent u teruggekeerd naar de herder. Je bent ervoor gemaakt om een herder nodig te hebben. En als Christus komt, 1 Petrus 5, dan komt hij als herder. We zullen altijd schapen zijn en moeten zijn. De God van de vrede neemt je zo bij de hand. Hij stuurt je leven op die manier. Hij geeft je een herder. Deze herder. Wie is dat dan? Nou, dat is niet moest zo moeilijk natuurlijk, staat erbij. Onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen. Oké. Maar nou dan ook even verder. Want God heeft altijd herders gehad. Tussen zichzelf en het volk in. Altijd al. In het Oude Testament de leiders. Priesters, profeten. En één herder werd koning. David. Niet voor niets. Dat zou een goede koning moeten zijn. Eén die weet wat een herder doet voor zijn kudde. Zo moest hij koning zijn voor zijn volk. En in het Nieuwe Testament kom je herders en leraars tegen. Dat is de term die wij zijn gaan gebruiken voor predikant. Maar dat waren en dat zijn wel allemaal mensen. Jezus is Heer. Staat er niet voor niks. En hij is de machtige herder van de schapen. Ja, wat denk je? Kijk maar eens wat een onmacht. Daar hebben we over gelezen. Jeremia, Ezekiel. En herders en leraars van nu. Nou, sommigen hebben het geloof. En soms ook gelovigen. We kennen de verhalen. Misbruikt, gemanipuleerd. Weggedrukt, verduisterd, ontkend. God wist dat dus al. En hij is er kwaad over. En hij plande lang geleden al dat er een herder zou komen die nooit zou misbruiken of manipuleren of ontkennen. Wat we zouden zijn, schapen, dat is bij mensen niet echt veilig hoor. Mensen misleiden elkaar, ze overtroeven elkaar, duwen elkaar aan de kant om zelf het eerst bij de ruif te zijn. Heel vaak zegt God tegen die herders, tegen die leiders van het volk. En dit zijn mensen die ik heb geschapen, mijn geest is in hen. Maar jullie leiders, jullie hebben ook totaal geen besef van God. Met als aanzegging, als God dan niet voor jullie bestaat, dan treed ik terug en dan draai ik persoonlijk het licht uit. En God kan dat op allerlei manieren doen. Door ongelukken, door misoogsten, door oorlogen, waardoor volken en mensen worden omgeploegd. En toen kwam Jezus. En hij zei, ik ben de goede herder. Ik leg mijn leven af voor de schapen. Dat is andere taal. Dat is de taal van de complete overgave voor een ander. Voor jou en voor mij en voor deze kids die hier vanmiddag gedoofd zijn. Je leven is ervoor gemaakt en hun leven is ervoor gemaakt om gehoed te worden door Jezus Christus. En verder ook niks en niemand. Echt niet. Dat moet je altijd goed vasthouden. Ook in de kerk. Maar de kerk is prachtig. En je kunt er enorm mooie dingen over zeggen vanuit de Bijbel. Maar de kerk is ook gevaarlijk. Ja, de kerk is ook gevaarlijk. Namelijk, bijvoorbeeld, als de cultuur van de kerk gaat heersen over de Heer van de kerk. Als kerkmensen elkaar anders gaan benaderen dan hun Heer en Herder het doet. Als regels in de kerk niet meer dienend zijn, maar je moet je er gewoon aan houden, klaar. Maar je zit aan niets en niemand anders vast dan aan Jezus Christus. En als je dat scherp hebt, dan krijg je goed zicht op het mooie van de kerk en van de kudde. De machtige herder, hij overziet het geheel, kent de koers en de richting en weet wat er nodig is in elke tijd, ook deze tijd. En dat doet hij ook. Hij voert zijn plannen ook uit, zijn leiderschap voert hij uit, ook via mensen. Maar dat zegt nou juist weer heel veel over deze herder. Over zijn heer zijn. Over zijn macht. Over zijn trouw. Door alle tijden heen. Hoe kan hij nu en voor altijd onze herder zijn? Hebreeën 13 zegt, door de opstanding. En dat betekent wel wat. God heeft hem uit de wereld van de doden weggeleid. Door het bloed van het eeuwig verbond. Dat is hetzelfde als wat Jezus noemde in de nacht waarin hij verraden werd. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Wat is dat? Wat is dat nieuwe verbond in Jezus bloed? Dat is het commitment van God om te vergeven en zijn volk te bewaren en zijn goede wetten in hun harten te schrijven. Dus hoe kan Jezus, die 2000 jaar geleden leefde, onze herder zijn hier en nu? Nou, de God van de vrede wekte hem op. Hij leeft vandaag en hij weet wat leven is. En wat God daarmee bedoelt. In het nieuwe verbond. En als je hem ontvangt, als je hem vertrouwt, als je hem volgt, dan heb je een machtige herder die jou in het leven leiding geeft. En dat is nieuw leven. Ander leven is er niet na Paas. Ja, het is er wel, maar dat is niet de bedoeling. Nieuw leven, daar gaat het om. Dan moet je goed in je oren knopen, want we hebben nogal eens de neiging om te blijven hangen bij Goede Vrijdag. Er was vaak gezegd, als ik aan u zou vragen van het nieuwe verbond in mijn bloed, waar zou u dan aan denken? Dat is een term die kennen we uit de avondmaalsvieringen. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Waar denk je dan aan? Oh ja, het kruis, Goede Vrijdag. Dat is het eerste waar je denkt. Daar zou je dus ook het accent leggen. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om het nieuwe verbond. Met als basis dat bloed van Jezus Christus, zijn kruislijden. We blijven al te vaak hangen
in Goede Vrijdag. Want dan krijg je dat cirkeltje van zonde doen, vergeving vragen, zonde doen, vergeving vragen, zonde doen, vergeving vragen. Maar het leven, mensen, begint bij Pasen. Dat is net als bij de doop. Waar begint de doop? En dan hoor je dat klinken in zonde ontvangen en geboren. En dat is de inzet ook bij de vragen en de ouders. Maar iedereen voelt ook dat de sleutel zit in toch in Christus geheiligd. Daar gaat het om. Daar begint de doop. Wat tekent de doop uit? Stel dan een catechisant de vraag, dan weten ze allemaal, het gaat om schoon worden, schoonwassen. Ja, oké. Je zonden worden weggewassen. Ja, oké. En? Ja, dan zijn we allemaal stil. Hoe komt dat nou? Hoe kan dat nou? Kennelijk hebben we dat tweede dus helemaal vergeten. Dus de afwassing van de zonde, we hebben het net nog gelezen, afwassing van de zonde en de vernieuwing van je leven. 1 Petrus 2 hebben we ook gelezen. Daar is sprake van het kruis, opdat wij, dat is de bedoeling van Goede Vrijdag, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Dat is je nieuwe leven. Want als de herder opstaat, wat doet de kudde dan? Dan staat de kudde toch ook op? Dan staan die schapen toch ook op? Er komt beweging. En wat betekent dat voor ons? In Hebreeën 13 staat, God doet door deze herder twee dingen. Hij rust ons toe met al het goede, zodat we zijn wil kunnen doen. Dat is de eerste. En de tweede, hij brengt in ons tot stand wat hem wel gevallig is. Dat is samen een hele mond vol en dat betekent ook een heleboel. De eerste, hij rust ons toe met al het goede. En daaraan zul je ook ontdekken wat voor richting je hebt in je leven sinds Pasen. Want als je nou gaat zeggen van, oh, hij rust ons toe met al het goede. Maakt hij ons dan gezond en mooi en liefst natuurlijk ook nog een beetje rijk en beroemd en weet ik veel. In elk geval dat hij alle tegenslagen bij ons weghoudt. Dan ben je op jezelf gericht. En dat is het niet. Het is dit. Als deze God iets van jou vraagt, zijn wil, dan geeft hij wat je daarvoor nodig hebt. Geloof dat. Precies hetzelfde als wat Jezus zei in de bergrede. Zoek eerst het koninkrijk van God. Die richting in je leven. Die focus. En wat je dan nodig hebt, krijg je erbij. Daarvoor. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat wil God? Met mijn leven, met dat van mijn kinderen. Wat wil God? En wat ik daarvoor nodig heb, dat krijg ik erbij. Jouw leven is zinvol geworden. Juist omdat Pasen je blikrichting helemaal omgooit. Gods wil wordt door jou en door jouw leven heen uitgevoerd. Hij brengt tot stand in ons wat hem welgevallig is. Dat is zo diep. Moet je even opzoeken in, gaan we naar Jeremia weer. Jeremia 32. Ja, Jeremia 32 vers 40 en 41. En daar komt dat nieuwe verbond weer om de hoek. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. En wat betekent dat? Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat ze zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen, zegt de Heer. Die grote herder, die machtige herder Jezus Christus, die leidt daar in ons leven.
Dat het zo gaat. Dat God dat aan ons kwijt kan. Die machtige herder die bidt geloof naar ons toe. En hij bidt ongeloof bij ons vandaan. Ongeloof maakt dat mensen hun eigen herders worden. Ongeloof brengt mensen ertoe om zichzelf en anderen op allerlei dwaalwegen te sturen. Ongeloof brengt mensen ertoe om op zichzelf te vertrouwen. Maar wat is jouw leven nou? Dat is niks. Behalve als je Pasen kent. Waarom? Waarom doet God dat? Dat is eigenlijk een logische vraag, want zodra je hoort over leiding en zorg en herder zijn, dan komt die vraag ook altijd weer naar boven. En waarom? Dat is een vraag die heel veel mensen altijd weer weten te stellen. Ook de eigen schapen van de machtige herder komen er vaak mee aandragen. Logisch. Van de grootste en beste herder verwacht je toch zeker dat hij, nou vul maar in. En dan ga jij aan het invullen. Hij zorgt er toch wel voor dat mij niks overkomt. En mijn kinderen ook niet. Hij zorgt er toch zeker wel voor dat mijn leven een beetje soepel verloopt. Nou ja, in elk geval dat hij die ellende bij me vandaan houdt. Waarom? Het is een vraag die je als gelovige kunt hebben als er wat gebeurt, als je iets overkomt. En je begrijpt er niks van. Heel veel mensen hebben die vraag bij voorbaat al bij zich. Als er een God bestaat, waarom dan? Afgelopen week las ik een interview met een bekende presentator van BNN. Dat is nou niet meteen de meest verheffende omroep in ons midden. Maar die presentator die vertelde, het ging over Pasen, naar aanleiding van Pasen. Die zei van, nee, ik geloof niet. Nee. Wat moet ik met een God die oorlogen toestaat? Daar heb je hem weer. Dan zei hij, nee, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat wordt nog wat, als God hem ook verantwoordelijk stelt. Maar het klopt wel. Het klopt wel. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Als je nou nadenkt over die herder en de schapen die hij weidt, zijn dat grazige weiden, man, de wereld kreunt en kraakt. Gaat het om een vredig tafereel op de grote stille heide? De Bijbel schrijft keer op keer de toestand in de wereld. Machtelozen vertrapt, armen verkocht, mensen staan elkaar naar het leven, ze ellebogen elkaar uit de weg. En daarvoor zijn wij inderdaad verantwoordelijk. Dat klopt. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar als je dan zonder God bent, dan ga je je eigen verlossing creëren. Je eigen vrede maken. Zonder God, dan wordt het je eigen vrede. Maar denk er eens over na. We hebben gelezen uit het Oude Testament, hè, waar God keer op keer moet zeggen, van besta ik soms niet voor jullie. Jullie doen net of ik er niet ben. En denk eens na al die keren dat God niet voor jou bestond. En dat je daar ook voor koos. Dat je dacht, ach laat maar zitten. Het kwam op Jezus Christus neer. Vul je het in voor jezelf. Neem die verantwoordelijkheid maar. Maar dan wel in de buurt van de grote, de machtige herder van de schapen en het bloed van een eeuwig verbond. Het kwam op Jezus Christus neer. En als het dat niet is, dan trek je je eigen schuld weer over je heen. Als je die bevrijding niet kent, van Goede Vrijdag, dan blijf je hangen in je schuld. Maar dat, heeft God nou juist van je afgedeeld door Jezus Christus aan het kruis te laten spijken. Het kwam op hem neer. Waarom? Ach, ja, die vraag kan daarbij ook wel stellen. Dus laten wij eigenlijk maar even stil zijn. En God zelf aan het woord laten. Waarom doet God dit? Met die herder en zo. Opdat aan hem de eer toekomt, staat er. Tot in alle eeuwigheden. Amen betekent dikke streep eronder. Glorie, eer, bewondering, achting, noem het maar op. Voor God en voor de grote herder. Wij krijgen de zorg die we nodig hebben. Geloof je dat? Hij krijgt de eer daarvoor. Wij krijgen de bescherming die we nodig hebben. Geloof je dat? Voor jezelf, voor je kinderen. Hij krijgt de roem van het herderschap. Wij zijn geliefd. Hij krijgt de lof. Wat bent u? Wat zijn deze kinderen? Schapen. Wil je graag dat je leven na Pasen zo uitziet? Zoals God het altijd al bedoeld heeft? Nou, dan heb je een herder. De machtige herder van de schapen, onze Heer Jezus. En wat gebeurt er nou eigenlijk als de herder opstaat? Dan staan de schapen ook op. En hij gaat voorop en dan gaan ze samen verder. En dat is leven. Zullen we daarover zingen met elkaar? De Heer is mijn herder. Hij leidt mij steeds verder. Op de juiste weg die ik moet gaan van het nieuwe leven na Pasen. De Heer is mijn herder. Amen.
Yeah.
samen danken en bidden. En Sylvester Christiane heeft voorbeden gevraagd. En ik kreeg het door als citaat dat ik geen drugs meer zal gebruiken. Daar worstelt hij mee dat mijn ziekte, de schizofrenie, langdurig weg mag blijven. Nou, we zullen ook voor Sylvester bidden. Heer ons God, alles wat we nodig hebben, dat kunt u geven, niet alleen kunt u het ook, u doet het ook. Zo bent u de God van de vrede en daarmee trekt u onze aandacht bij onszelf vandaan naar u toe. En dat hebben we nodig. Dat we uitkomen bij de lof op uw naam. Heren, dat besterft ons soms op de lippen als we naar onszelf kijken, als we om ons heen kijken, als we over ons eigen leven nadenken. Net zoals Sylvester dat doet. En dus ook voelt dat hij het gebed nodig heeft van ons allemaal. Dat u bij hem bent om hem sterk te maken. De drugs bij hem vandaan te houden, dat hij daar ook voor kiest. Heren, we geloven dat u ook alles voor hem zult zijn wat hij nodig heeft. En wij mogen u vragen, geef hem dat en geef het ons allemaal. Geef dat we dat geloven. Dat u zo aan ons de machtige herder voor de schapen hebt geschonken. En dat u hem daarom uit de wereld van de dood hebt weggeleid. Opdat hij zou leven en wij met hem. Want als de herder opstaat, dan staan de schapen ook op. Wij bidden u, breng ons in beweging. In dat nieuwe leven. Waarin we niet meer veroordeeld worden. Waarin we onszelf ook niet meer moeten veroordelen. Maar dat we ons mogen focussen op alle schatten die we door de geest van uw Zoon Jezus Christus, onze herder, mogen ontvangen. We zeggen dat elke keer weer bij de doop, en we hebben dat vanmiddag ook gedaan toen het ging over deze kleine kinderen, die er nog helemaal geen weet van hebben, maar het mag aan ze verteld gaan worden. En ze mogen het ontdekken in hun leven. Wat een geweldige plek ze hebben gekregen van u. Dat u naar hen wilt kijken als mensjes die er al zijn. In Christus Jezus. En zo wilt u naar ons allemaal kijken. Heren, het is iets waar we ook mee knokken en worstelen in ons leven. Want de ja-maars die liggen vooraan en de waaroms ook. U weet dat van ons. Geef dat we ons ook in deze nieuwe week vastklampen aan u. De God van de vrede. Dat we die woorden in ons hart meenemen. En dat we van daaruit goed op onze herder, de machtige herder, leren letten. Wilt u dat geloof in ons leven bouwen? Ook door de dingen die ons overkomen. De dingen waar we tegenop zien. De dingen waarin we ons onzeker voelen. Leid ons. U geeft alles wat ik nodig heb. U zij de lof. Amen. Onze liefdegaven die geven vanmiddag in de collecte die bestemd is voor het pastoraat aan doven en slechthorenden. Thank you.
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die gij wijdt. Onze slotzang is uit het liedboek, lied 75, vers 13, 14 en 15. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen.